Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Defensieve zorgen in Eindhoven, de lessen van Arne Slot. Memphis zorgt voor een probleem bij Oranje en een Europees voetbalweekje. Dit is de AD Voetbal Podcast van 5 september. Vandaag met onze watchers Mikkel Schouka en Maarten Wijfels. Om even een disclaimer te geven. Jullie zitten gewoon thuis. In voorbereiding natuurlijk weer op allerlei krantenverhalen. Ik zit in Zandvoort, omdat we hier elke dag Pitstop de podcast maken, elke dag video's maken. Dus mijn uitzicht is nu de kustlijn van Zandvoort. Het kan zijn dat er hier en daar een paar helikopters overvliegen met Max Verstappen erin. Want die vliegen geregeld over deze strandtent waar we zitten.
Ja, en dat er een meeuw op je kop schijnt.
Oh, dat hoop jij dan weer, hè?
Nee,
dat
of niet?
Ik moet wegduiken voor die fakkels. Wat ik wilde zeggen, ja, normaal fakkels, vuurwerk en bierdouches wordt gerelateerd aan de voetbalsupporter. Maar ja, na dit weekend in Zandvoort is dat natuurlijk geen exclusief probleem meer van de voetbalsupporter. Dat is toch een breder probleem aan het worden dan, hè?
Nou ja. Carnaval is het, hè?
Ja?
Er was laatst toch een artikel dat die oranje fans van Verstappen zoveel problemen hadden gegeven in Oostenrijk,
ja.
Meen ik, hè?
Ja, Oostenrijk.
Ja, met de vrouwen.
Ja, aan de vrouwen hadden ze toen.
Vrouwen behandelden, ja.
Daarom, dus het hooliganisme is daar ook...
Nou ja, ik zag zaterdag keurige fakkels, want overal aangegeven geen fakkels meenemen. Dat zeggen ze volgens mij in de Kuip ook geregeld, Mikkels. Maar ze hadden ze toch meegenomen naar binnen gesmokkeld.
Maar ik ben niet zo'n enorme Formule 1 fan, maar de mensen die dat wel zijn en die dat al jarenlang zijn, die ik ken, die ergeren zich daar een beetje aan. Hè? Die hebben jarenlang die sport van A tot Z gevolgd. En nu door het succes van Verstappen komt er natuurlijk een heel ander soort publiek extra voorbij waaien. Maar we dwalen af, hè?
Weet ik niet. Ik vond het wel een aardige. We dwalen af, moet het over voetbal hebben? Is het ingewikkeld als het over botsauto's gaat ineens voor jullie?
Nou ja, niet ingewikkeld, maar ja, het zijn natuurlijk ook een beetje de successupporters.
Ja. Ja,
ik heb er helemaal niks mee met dat Formule 1, dus
nee.
Schakel maar over.
Dan ga ik snel door naar
het historisch feitje.
Die 5 september, het historisch feitje van de dag. Straks gaan we erop terugblikken, maar dit is het feitje van de dag.
Ja, het doel is om lid te worden van de FIFA. Dan moeten ze dus redelijk presteren. Dus beter dan ze tot dusver deden was dit.
Nou, waar dit over gaat, jullie herkennen ongetwijfeld de stem. Straks gaan we erover praten. Nog ergernissen of dingen van dit weekend die we alvast op voorhand door moeten nemen, los van de 4 stellingen? Iets positiefs, mag ook.
Nou, laten we niet weer over het publiek, toch?
Nee, nee.
Ofwel,
dat weet ik niet.
Ja, we zijn er wel voor dat we het moeten benoemen, maar...
Nee?
Nee.
Nou, dan gaan we gelijk door naar stelling 1, jongens.
Als je zo presenteert hier, dan mag je blij zijn dat je überhaupt nog in de wedstrijd zit met 2-0 achter. En dan laat je zien, hè, als je gewoon met elkaar doet wat je kan en moet doen in de tweede helft, waartoe je in staat bent. En nou, dat verschil is de grootste les van vandaag natuurlijk, maar die is duur betaald.
Ruud van Nistelrooy was dat na afloop bij de NOS voor de camera. Maarten, jij was in Enschede. De stelling luidt als volgt. PSV had beter in een verdediger kunnen investeren dan in Cody Gakpo.
Ja, nou ja. Ik weet niet of het dan specifiek Gakpo, maar het is wel duidelijk dat de PSV blijft een lekker mand, hoe je het ook wil noemen. Een lekker band. 77 tegengoals in de Eredivisie in de laatste 2 seizoenen. En ze gaan vrolijk verder op dezelfde tour. Ze hebben er nu alweer 7. En tegen wie hebben ze gespeeld? Tegen Volendam, tegen Excelsior, tegen Emmen, tegen Go Ahead. En dan was Twente de eerste serieuze tegenstander. En in Europa erbij. Ze hebben nog 10 wedstrijden gespeeld. Geen 1 keer de 0 gehouden. En dat is al, na 7 wedstrijden was dat al een verbetering van het negatieve record uit 1973. 73-74. Dus ja, het is wel een beetje waar. Ik heb vandaag ook zo eens bedacht. Wat is nou de laatste echte verdediger die in het verdedigende werk ook top was in Eindhoven? Ja, dat is Hector Moreno geweest. Het is bijvoorbeeld in het seizoen tegen Manchester United speelde. 2015-2016. Dus dat is al 7 jaar geleden. En hè, dan ga je een beetje nadenken. Ja, wat is het dan? Is het een soort onderschatting van het probleem? Is het een overschatting van de spelers die er zijn? Dat je ze beter vindt dan ze zijn? Of ja, is het soms ook dat het financieel niet lukt? Want het was wel aardig. Zaterdag speelde tegelijkertijd met PSV speelde Napoli tegen Lazio Roma. Ja. En bij Napoli blonk een Chinese verdediger. Kim Min-ja, die blonk uit. Die scoorde ook en die is die Koulibaly opgevolgd. Daar zijn ze lyrisch over in Italië. En die wilde PSV ook hebben vorig jaar. Dus het is ook niet dat ze er helemaal geen oog voor hebben. Maar op een of andere manier is het niet meer gelukt sinds Moreno om die kwaliteit in je hart van je defensie terug te krijgen.
Maar Mikkels, is dit nou een probleem van PSV? Of is dat überhaupt een heel groot probleem in de Nederlandse Eredivisie? Want ik hoor elk jaar, we maken deze podcast nu al 1 jaar of 5. En ik doe hem nu 1 jaar of 3. Het is toch een repeterend verhaal. Ik bedoel, er moet toch iemand wel een keer luisteren van die technisch directeur om daar wat aan te doen, toch? Zou je bijna zeggen.
Nou, het heeft ook met de manier van ons voetbal te maken natuurlijk. Hè. Wat Kees van Wonderen doet bij Heerenveen, dat is natuurlijk... Dat zijn niet specifiek betere verdedigers dan de jongens van PSV of van Ajax of Feyenoord uiteraard. Alleen ja, wij rennen allemaal naar voren. En zeker ja. De topclubs. Ja, en we laten nog wel wat achter. Ik vind wel bij PSV, Maarten zit daar veel korter op. Ik zie natuurlijk niet alle wedstrijden van A tot Z. Maar dit was wel iets wat zich langzaam aftekende natuurlijk. Hè. Monaco hebben ze overleefd, maar dat was natuurlijk best wel met kunst en vliegwerk. Ja, tegen Rangers zag je het wel fout gaan. Dus jongens als deze Obispo, ja, het zijn geen internationaal gerenommeerde verdedigers.
Nee, maar Ramalho werd vorig jaar nog bewierd. Dat was de leider achterin. Dat was de man die het allemaal ging terugbrengen.
Nou, ik weet niet door wie, maar dat viel wel mee. Misschien is de eerste weken toen die kwam. Maar toen kwam al snel het verhaal. Dat was ook wel aardig toen dat Trauner was al tot verdediger van het jaar gekozen in Oostenrijk toch, hè?
Klopt, ja. Die was beter dan Ramalho. Van Hanegem zei dat eigenlijk. Die zei, ik heb het nou een paar keer bekeken. Eigenlijk na die 0-4 van Ajax, van Feyenoord in Eindhoven. En toen zei hij, ja, die Ramalho krijgt heel veel schouderklopjes, maar ik vind die Trauner 6 klassen beter. Uiteindelijk denk ik, 6 klassen is misschien een beetje overdreven, maar dat er best wel een punt in zat. Hè. Hij had inderdaad hij was gekozen tot de beste verdediger van Oostenrijk en niet Ramalho.
Maar goed, Ramalho hoeft niet alles alleen op hem te richten, maar hij is wel het voorbeeld van, hij is zo wild. Het is echt een beetje een ongecontroleerde speler wel. En nou ja, dat zag je ook in die wedstrijd weer terug. Het is onrustig. En nu is het wel zo, als je verdedigend, als dat kwetsbaar is, dan moet je toch een beetje verder van je goal af gaan spelen. En ja, dan moet je toch het vermogen hebben om op de helft van de tegenstander ook eens gewoon op balbezit te spelen. En dat zie je ook helemaal niet terug. Waardoor de bal ging maar lang naar voren en ik kwam even hard weer terug. Ja. Dus dan staat er ook constant letterlijk druk op. En ja, dat zei Van Nistelrooy bij zijn komst van de zomer. Daar wilde hij werk van gaan maken. Van een soort gecontroleerd de bal van achter naar voor transporteren door de linies heen. En als je dat doet, dan zou je ook verdedigend wat minder kwetsbaar moeten zijn. Maar daar zie je voorlopig gewoon te weinig van terug.
Maar dat is toch raar, Maarten. Van Nistelrooy heeft een hele zomer gehad om hier aan te werken. En het is niet zo dat PSV met een of ander B-elftal begonnen is aan die voorbereiding. Dit is toch gewoon te managen en te trainen?
Dat denk ik ook. Maar het is Twente speelde het voetbal zaterdag. En dat zag je... Nou ja, dat zag je het eerste half uur tegen Rangers, zag je dat ook. Rangers kon net zo makkelijk, minstens zo makkelijk spelen in Eindhoven als PSV zelf. En dat hielp niet mee. Dus ja, dat is wel, dat hangt dan ook met elkaar samen. En ja, dan krijg je dus dit, dat je dus 10 wedstrijden gespeeld hebt en 0 keer de 0. Ja, dat, en dan komt september, komt er nu aan met Arsenal, Feyenoord. Ja, dat belooft niet meteen veel goed.
Maar Tjen, we komen altijd naar de logische reactie. Hè? Dan kijken we, ze hebben veel goals tegen. Max, Obispo, Ramalho, These. Zijn die nou wel zo goed? Feyenoord werd kampioen in 2017. En toen stonden in het centrum van de Heide en Botteguin. Ja. Wat deed Van Bronckhorst? Ja, die zorgde dat er weinig ruimte achter de verdediging lag. Want die dacht, elke bal eroverheen. Dan hebben we 2 slakken in het centrum. Dan moeten die backs dat repareren. Dat moeten we zien te voorkomen. Die deed het op die manier. Toen Advocaat deed dat eigenlijk ook, hè, op die manier. Zo diep mogelijk naar achteren spelen. En dan maar hopen dat er weinig ruimte achter je verdediging ontstaat waar je geklopt kan worden. Maar Slot heeft natuurlijk wel aangetoond dat Trauner is ook niet de allersnelste natuurlijk. Als je ver vooruit durft te verdedigen en je zorgt ervoor dat die spitsen maar voortdurend blijven gaan. Dat die middenvelders blijven gaan, dat je druk durft te zetten. Dat je eigenlijk verdedigt door op de helft van de tegenstander te spelen en door aan te vallen. Ja, als je dat erin kan slijpen, dan kan je ook met trage verdedigers spelen. En dan zijn dit natuurlijk niet, dan zijn dit geen verdedigers waarvan je denkt, daar komt PSV geen wedstrijd mee door. Nee. Dus het is inderdaad wat jij net zei, het is ook trainbaar natuurlijk.
Ja, maar dus dat is de vraag, want als je Slot ziet, die stapt binnen met een voetbalvisie. En die voetbalvisie dringt hij op aan zijn spelers en daar overtuigt hij die spelers van. En zelfs met de spelers die er al zaten onder Advocaat, die heeft hij ontwikkeld. En nu kan hij zijn eigen spelers binnenhalen. Nou is het niet zo dat Van Nistelrooy, de vraag is een beetje, wat hebben Van Nistelrooy en Rutte dan? Want Rutte zit daarnaast ook voor zijn ervaring en dat zo'n goede veldtrainer is, toch?
Ja.
Wat is de hand van de trainer? Wat is de voetbalvisie van Van Nistelrooy? Want nu lijkt het lange bal naar voren waar de jong niet staat en dan maar hopen op die tweede bal.
Ja, nou ja, dat zeg ik net. Hij heeft het wel in woord gezegd hoe hij het wil, maar vervolgens is het wel de vertaalslag op het veld. En Je hebt het in sommige delen van wedstrijden zie je er wel iets van terug. Hè. Het was inderdaad Volendam en Excelsior, dat is allemaal geen maatstaf. Maar er zijn ook seizoenen geweest dat ze tegen die ploeg ook bijna geen kansen creëren. Dus dat is wel zo, maar als de tegenstand iets beter wordt, ja, dat op balbezit spelen en dat toch je op die manier minder kwetsbaar maken, dat zie je niet terug. Of in elk geval veel te weinig. En ja, natuurlijk, dat ligt ook bij de trainer.
Het ligt ook een beetje bij een verwachtingspatroon. Zo snel in een voorbereiding wordt altijd al een oordeel geveld. Hè? En PSV had natuurlijk een paar wedstrijden gewonnen. Maar bijvoorbeeld Guti heeft een hele belangrijke goal gemaakt tegen Monaco. Als je dan supporters leest, maar ook krantenverhalen en commentaren op televisie. Ja, dan is dat de man. Hè? Hij tekende ook nog bij. Toen was er geloof ik daarna tekende hij bij. Guti, nu zit hij op de bank. Ja. En ja, dat is ook een beetje, hè, toen Hoever werd gehaald. Nou, Hoever, supporters zijn zo snel, zo enthousiast. Ja, dat het bijna altijd alleen maar tegen kan vallen. Je ziet het bij veel clubs. Hè. Er komt een onbekende speler aan. Mensen gaan op Schiphol staan met sjaaltjes. En ja, op een gegeven moment in je hoofd heb je al een soort van speler van Paris Saint-Germain binnengehaald.
Nou ja,
maar het blijkt dan
dat hebben ze natuurlijk wel, hè, met Xavi Simons.
Jawel, dat doet het wel goed. Maar in de praktijk blijkt het er dan vaak eentje van... van het niveau Toulouse of nog lager. En dus, er komt heel snel teleurstelling, omdat ook dat verwachtingspatroon altijd zo hoog is bij mensen.
Nou ja, je noemt dat nu. Dat deed toch Arne Slot deze week? Die ging alles downplayen.
Ja. Ja.
Bij Feyenoord dan.
Ja, dat die zei terug, eigenlijk, de bord op schoot scouting was misschien nog wel beter. Want ja, maar daar had hij wel een punt, vond ik. Omdat, ja, je ziet wel eens polletjes en dan staat er, wie moeten we halen? Manskerk of, dan wordt er nog een genoemd. En dan zie je dan honderden reacties onder. En dan denk ik, wie heeft nou die Noorse middenvelder of die Zweedse middenvelder of die Finse middenvelder echt gezien? Er zijn natuurlijk best wel supporters die met dat Wisecout aan de slag gaan. Maar dat is natuurlijk een heel beperkt aantal. Mensen moeten ook werken. Je moet er ook maar zin in hebben. En je komt wel eens een YouTube-filmpje voorbij. Maar de mensen tegenwoordig, ja, op een naam wordt er al heel enthousiast gereageerd. Ja, in de praktijk valt het dan heel vaak heel erg tegen. En dat is ook wat Slot denk probeerde. Paxão komt van een heel klein clubje in Brazilië. Ja, het moet allemaal maar wel passen. Hij zei letterlijk, ja, als het straks gaat sneeuwen, of er is kunstgras, of ja, de jongen voelt zich hier niet zo thuis, of het eten is niet lekker, of zijn vrouw vindt het helemaal niet leuk hier. Ja, wat ga je dan doen? En Dieter Kloeze vertelde dat ook. Hè? Ja, er komen hier spelers. Ja, die zitten, als hun vrouw het vervelend vindt om hier te zijn, ja, dan gaan die spelers doen niet dat extra stukje krachttraining. Die gaan snel naar huis, die voelen zich niet op hun gemak. Ja, dat is allemaal van invloed op het spel. Maar supporters, ja, die rekenen zich heel snel heel erg rijk natuurlijk. En hebben ze bij PSV denk ik ook gedaan.
En dat kader, Feyenoord haalt natuurlijk 16, 15 spelers, zeg maar, uit alle winststreken. Ja. Ik denk dat Feyenoord deze transferperiode, als ik op een rijtje zet, meer uit heeft gegeven dan PSV aan het versterken van de selectie. Want PSV heeft volgens mij 8,5 miljoen uitgegeven. Van de topclubs hebben zij minst uitgegeven. En toch is het verwachtingspatroon ongeveer dat ze het Ajax het lastigst gaan maken.
Ja, maar het verschil is wel, PSV heeft eigenlijk iedereen gehouden natuurlijk. Feyenoord heeft wel wat geld uitgegeven. Maar die zijn natuurlijk ook 15 spelers kwijtgeraakt.
Ja.
Dus slot rekenen het voor, want hij heeft zijn persconferentie altijd prima voorbereid. 12 van de 12 spelers die het meest hebben gespeeld vorig seizoen zijn er 9 vertrokken. Dus ja, daar is hoop geld voor binnengekomen. Er is lang niet uitgegeven wat ze binnen hebben gekregen. Maar ja, daar moesten ze wel iets voor doen. En PSV, daar zei hij letterlijk van, ja, die hebben eigenlijk die ploeg bij elkaar gehouden. Die hebben er 5 kwaliteitsspelers bij. Gaan wij dan dat gat dichten? En dat zei hij op vrijdag en op zaterdagavond is die al voorbij op de ranglijst. Het is allemaal nog kinderspel en je kunt ook nog niet zo goed. Want ze zeggen ook, het is de sterkste start van Feyenoord. We komen er straks vast nog op sinds het kampioensseizoen. Maar ja, je moet ook kijken naar de tegenstanders natuurlijk.
Ja. Nou ja, daarom, want Maarten, je ript al aan het begin over de eerste wedstrijden van PSV. Dat waren ook niet de meest ingewikkelde. Nou heb je de eerste serieuze tegenstand.
Maar dat is ook wel een punt. Deze eredivisie gaat heel veel dingen ook vertekenen. Want er zijn echt ploegen bij. Dat is toch om je een beetje voor te schamen, hoor. En Wim Jonk en Volendam, dat lijkt gewoon helemaal nergens op. Echt. Ook tegen Sparta, het lijkt nergens op.
Nee, er zijn 6 ploegen volgens mij onderin die zeker al, weet je, als je dan kijkt naar Fortuna Sittard, Volendam, Excelsior, RKC, RKC pakt nog wel de puntjes, Emmen. Maar er zijn natuurlijk ploegen 5-6 die sowieso al gaan strijden voor die laatste 3 plekken. Plus wat er nog eventueel bij komt met Vitesse of zo.
Dat zeiden we toch? Dick Lukien die zei, ja, het is dit seizoen moeilijker om uit de eredivisie te degraderen dan uit de keukenkampioendivisie te promoveren. Ja. Dus er zijn zoveel. En bijvoorbeeld, want ik hoorde Jonk ook zeggen, ja, en ons spelbeeld en we hadden meer verdiend. Maar het gaat er toch om, je krijgt toch in een week tijd geen 11 goals tegen?
Nee.
In twee wedstrijden. Waar slaat het op?
Excelsior 10, ja, Volendam 11.
Het is toch een beetje... Ik vergelijk me even met vorig jaar. Cambuur 9-0 eraf tegen Ajax. Dit jaar ging ze met 4-0 eraf. Het is toch een beetje die stap. Die naïeve stap van de KKD naar de Eredivisie. Ja. Dat iedereen nog denkt dat je... Het is natuurlijk ander voetbal. En kennelijk denkt iedereen nog dat je op dat tempo kan blijven voetballen in de Eredivisie. Maar dat is natuurlijk wel even een maatje erbij. Als je ziet hoe ervaren of ploegen die al wat langer in de Eredivisie doorjagen, spelen, hoe die breder zijn, meer de beuker inzetten. Dat is echt wel een verschil, toch?
Ja, maar als je als Sparta zijnde 4 goals tegen Volendam maakt, ja, dan kun je inderdaad niet aankomen met het, we hadden wel wat meer verdiend. Nee, ja, je moet je toch wat meer gaan wapenen. En ja, als je dat nu niet doet, op een gegeven moment komt er een fase in het seizoen dat je niet anders meer kunt. Maar ik denk dat Volendam daar nooit toe in staat. Dus dat is natuurlijk een ploeg die blijft altijd voetballen. Dus dat is wel een probleem, want voetballend gaan ze het verschil ook niet zomaar maken.
Nee. Dus Maarten, komt zo'n nederlaag van PSV tegen Twente dubbel zo hard aan, omdat die ranglijst vertekent. En dit zijn de ploegen die je dan ook moet winnen, toch? Om het verschil te maken met Feyenoord en met Ajax.
Als ik hun was, zou dat wel zeggen dat dit wel zorgelijk is, ja.
Ja, precies.
Nou, nog één dingetje, want ik krijg altijd appjes. Ja, jullie zijn de Feyenoord Ajax PSV podcast, maar dat FC Twente...
Ja.
Dat heeft natuurlijk wel echt een goede ontwikkeling doorgemaakt. Ja. En Leon kan er beter over vertellen dan wij.
Leon tevoren,
maar daar zei Slot bijvoorbeeld vrijdag van... Ja, luister eens, die hebben de hele selectie bij elkaar gehouden. Vorig jaar hebben ze meer punten gehaald dan wij na de winterstop. Ik heb er geen factcheck op gedaan, maar dat zal ongetwijfeld kloppen. Hij zei, ze hebben geen Europees voetbal, wat voor hun vervelend is. Maar in de competitie gaat dat, ik denk dat die ploeg het best wel lang kan volhouden. Hij zei, kijk wat ze verloren van Volendam, hè. Ja. Met 1-0.
Ja, maar na Europees, hè?
Na Europees, ja. Dus dat probleem gaan ze niet meer hebben. Maar het is een ingespeeld team. Ron Jans is een trainer die geen gekke dingen doet. Ze houden zo'n Saruki gewoon binnenboord.
Die trouwens ook goed was, hè? Die was goed, die Saruki, hè?
Die was heel goed, ja.
Dat ga je dan net zien. Maar ze hebben in elke linie hebben ze... ook gewoon echt voetballers staan. En,
ja.
Ja, dat zie je wel terug. Het middenveld was voor Twente in deze wedstrijd. En daar stond toch ook Veerman. Veerman stond trouwens tegen een speler, Daan Rots. Dat is eigenlijk een rechtsbuiten. En die speelde voor het eerst eigenlijk op die positie op middenveld. En die was hartstikke goed. Stond altijd vrij tussen de linies, altijd dan speelbaar. En dan dat publiek erbij. Het is net of je echt 90 minuten lang in Turkije zit.
Ja.
Het houdt echt niet op. En ja, Twente, dus, ja, dat straalt echt wat uit. Ja,
Christos Solis, onze Jaap van Zessen, de man die alles weet van podcasten en hoe je alles in de markt moet zetten en internet en de social media. En ik weet niet of ik hem nou tekort doe, maar die werkt dus bij ons. Maar die noemde laatst al, die zei, hoe kan het dat die Christos Solis nog op de bank zit? Ja, volgens mij had hij daar helemaal een punt. Want dat is echt een goede speler. Ja. En die hebben ze nog achter de hand gehad. Nu speelde die, hè, volgens mij speelde die op 10 achter Van Wolfswinkel. Maar zij hebben gewoon echt een goede selectie. Dus ze gaan geen kampioen worden, maar ze gaan wel heel kort weer bij die top zitten.
Ja, en wat wel leuk is, zij doen het ook best relatief met veel Nederlanders. Ik zat eens te kijken. Ze hebben inderdaad wel echt wel wat buitenlanders die het verschil maken. Maar ze hebben ook zo'n 7, 8 jongens die... Met Flap, die ontbrak nu gisteren. Nou, Stijn is nog een Nederlandse jongen. Michi Jan, die Jans had weggestuurd.
Upper, Small...
Ja, dat zijn toch allemaal... Er zijn veel buitenlanders gekomen deze transferperiode. Dat is echt wel een zorgelijke ontwikkeling. Maar Twente heeft relatief gezien... Mees Hilgers, ook een talent, Nederlandse jongen. Dus dat is eigenlijk ook wel het aardige, ook daaraan weer.
Ja, en wat vorig jaar natuurlijk was veel kritiek op de speelstijl van Twente. Omdat het vaak heel defensief was. Dat ze in Enschede een beetje aan het mopperen waren van dat moet wat attractiever. Maar zo zie je maar, als je langzaam het erin groeit en langzaam je elftal verstevigt en de punten pakt, dan komt dat natuurlijk ook vanzelf, hè, dat voetbal.
Ja.
Ja.
Het is een beetje de vraag, hè? Dirk Kuyt zei altijd, ja, maakt niet uit. Je moet eerst punten halen, ga je vanzelf. Dirk Kuyt.
Was dat die succestrainer van ADO, bedoel je?
Ja, ik wou geen cynische middag ervan maken. Maar die zei eerst winnen en dan heb je zoveel vertrouwen, ga je vanzelf beter voetballen. Er zijn ook mensen die zeggen, eerst goed voetballen. En dan komen de punten pas. Ja, het, bij Twente en wat Maarten zegt, zeker dat publiek erachter. Het leeft daar enorm. Wij wonen er ver vandaan, maar de mensen die je spreekt, die daar zitten. Iedereen staat achter die club. Iedereen wil er naartoe. Het is al snel uitverkocht. Ja, en als je ook nog een signaal afgeeft, wat in Rotterdam natuurlijk niet echt werd gewaardeerd. Maar dat je zegt, ja, zijn Saruki wegwezen met je 5 miljoen. Ja. Jan Strooier is niet populair in Rotterdam geworden, maar ja. De vraag is een beetje natuurlijk of ze dat geld wel of niet nodig hadden. Maar als je zo'n speler binnen kan halen.
De vraag is ook een beetje, heeft Feyenoord niet een beetje dan dom gehandeld? Dat ze niet die 8 miljoen hadden moeten uitgeven. Want als je hem ziet voetballen nu tegen PSV, dan is er weer een miljoentje bijgekomen, denk ik zomaar. Wat denk jij?
Ja, maar het moeilijke is natuurlijk, of je geeft die speler natuurlijk een bepaalde waarde waar je ook in de toekomst van denkt, ja, kunnen we dat eruit halen? En het is natuurlijk niet zoals jij denkt, nou, 4,5 en Twente zegt nee, 10. Dat je dan denkt, oh ja, dan vinden wij hem toch ook in één keer 8. Dus zo wilden ze het niet spelen. Maar ik weet wel dat Arne Slot eigenlijk maar één middenvelder naar Rotterdam wilde halen. En dat was Seruki. Ja. En daarin zag hij dat gif wat Feyenoord nog niet zo op het middenveld heeft. Een speler die waarschijnlijk straks heel makkelijk wedstrijden, 3 wedstrijden in een week zou kunnen spelen. Ja, hij vond het de ideale pion. En ik sluit niet uit dat hij later nog eens terugkomt voor hem in de winterstop. Als het mogelijk is. Alleen ja, Jan Strooijer neemt niet graag op. En als hij opneemt, zegt hij heel snel dat het bedrag niet hoog genoeg is. Dus het is niet makkelijk onderhandelen met FC.
Ja, en gaat Seruki ook die geen WK spelen? Ja, toch? Denk ik?
Volgens mij wel, ja.
Ja, nou ja, dus dat stel dat een beetje opvalt.
Ja.
Goed, dan hebben we Twente behandeld. Gaan we nu naar Feyenoord, ja? Met een goed met jullie welnemen.
Maar je hebt ook geleerd vandaag dat je in elke seconde ook een wedstrijd kan verliezen. En je kan niet elke keer van een 2-0 achterstand met zo goed voetbal terugkomen. Want goed voetbal levert niet altijd goals op. Vandaag wel. Maar ik heb vaak genoeg ook als trainer meegemaakt dat goed voetbal ook wel eens niet tot goal sluit.
Stelling 2, Mikos. Als Feyenoord in Europa hetzelfde start als tegen Eagles, dan kan Mikos Schouka rustig zijn vakantie plannen voor 2023.
Ja, nou ja, in die pool.
Oh, is dat geen stelling?
Ja, nee.
Een beetje knipoogjes in, jongens. Hè? Wat ik dan moeten maken van bij Vos?
Je weet dat de mensen vaak ook de nuance wel zien of de knipoog er wel in zien. Nee, dat is. Kijk, Lazio is natuurlijk de sterkste ploeg in die pool op papier. Dus stel dat je niet van Lazio wint, is ook nog geen ramp. Maar je hebt natuurlijk wel gelijk, als hij zo start als in Deventer en straks in Rome, dan is die wedstrijd gespeeld, normaal gesproken. Dus dat is niet goed. En je kunt natuurlijk inderdaad de nadruk leggen wat Slot deed op, we hebben prima gevoetbald. En dat is ook zo, want eigenlijk hebben ze nog vrij makkelijk gewonnen, terwijl ze met 2-0 achter stonden binnen 20 minuten. Maar je kunt ook zeggen, ja, aan het eind van de rit hebben we tegen de ploeg die het allerlaatste staat in de Eredivisie 3 goals tegengekregen. Oh, het Eagles is nou niet echt een ploeg waarvan je zegt, die gaan dit seizoen heel makkelijk uit die degradatiezone komen. Dus ja, het is een beetje waar je of het glas half vol of half leeg is. En bij Slot was het duidelijk half vol.
Ja, maar die moet natuurlijk ook op wijzen natuurlijk, om een beetje vertrouwen te houden, toch?
Intern, ja, dat is ook wel een punt, hoor.
Ja?
Er werd best wel goed gevoetbald. En je ziet dat het elftal wel wat meer in elkaar gaat vallen. Maar het is wat frivoler dan vorig seizoen, maar ook wat kwetsbaarder, denk ik. Op middenveld zonder Ausnes, maar met Timber, met Kukzu en met Szymanski is aanvallend natuurlijk leuk. Dus je repareert misschien wat makkelijker dit soort achterstanden tegen ploegen die niet zo heel goed zijn. Maar je geeft ook nog wel eens wat weg. Niet zozeer alleen door die spelers, maar wat we net zeiden, ja, die druk erop is wat minder misschien dan vorig seizoen. Toen ze daar Til hadden, toen Ausnes speelde. Dus ja, dat maakt het misschien iets kwetsbaarder. Het is wel leuk om naar te kijken. Er zitten een aantal spelers in waarvan je echt denkt, als die aan de bal komen, ja, dan ga je ervoor zitten. En vorig seizoen was het natuurlijk niet zo dat het heel saai was, maar totaal niet. Maar Feyenoord had toen was wat meer een blok, hè, wat sterieler, wat minder frivol. En dat is nu wat anders. Maar vaak is dat ook wat kwetsbaarder en levert het misschien wat minder punten op aan het einde van de rit.
Wat zegt het, Maarten, als je als trainer ongestraft 9 basisspelers verliest en daar nieuwe spelers voor binnen kan zetten en dat elftal gewoon weer verder voetbalt? Wat zegt dat? Normaal kan dat toch bijna niet?
Nou ja, je hebt die documentaire gehad waarin Mark Oevermans volgens mij toch ook vroeg, hè, van wat is nu onze identiteit? Of leg mij nou eens uit waar Feyenoord voor staat in het voetbal. En dat is nu heel duidelijk. Dus nu wordt het wellicht ook makkelijker om spelers te scouten die... Ja, die in de speelwijze en in de ideeën van Slot passen. En dan krijg je, ja, dan komen er ook andere namen naar boven. Hè? De spelers die nog bij spreken geen naam hebben, maar die wel daarin passen. Dus dan wordt het misschien vanzelf wel iets makkelijker. Maar ja, Slot, dat hebben we vorig seizoen al geconstateerd. Dat is natuurlijk echt gewoon echt een goede, maar echt gewoon een trainer. Zoals je een trainer voor je ziet. Volgens mij zei hij vorige week toch ook van dat hij er toch ook wel van geniet om weer te kijken, het puzzeltje in elkaar leggen, wie dan met wie samen. En ja, dat moet je wel hebben. Dat is leuk. En hij haalt daar ook zijn plezier wel uit, ondanks dat hij wel eens mokt dat er natuurlijk zoveel vertrokken is.
Ja, maar is het dan zo simpel, Mikos, bijna, dat als je dus goed beleid hebt, goede technische staf hebt, een goede TD hebt, dat dus alles maakbaar is?
Nou ja, je moet ook een klein beetje voorzichtig zijn, omdat wat Feyenoord tot nu toe als tegenstander heeft gehad, is natuurlijk niet veel geweest. Dus nee,
dat wil ik ook
test
zeggen, ja.
Ja. Die PSV had tegen Twente, die heeft Feyenoord nog niet echt gehad. Dan krijgen ze donderdag dan. Daarna is het Sparta, dat is wel lastig, want Stijn kan natuurlijk heel goed een wedstrijd doodmaken. Dus dat kan best een lastige wedstrijd worden. Maar de echte wedstrijden, PSV straks nog in september, ja, dan gaan we het echt zien. Maar Ja, het is natuurlijk nog wel zo, als je spelers haalt van een paar miljoen euro, die kunnen het verschil maken in de Eredivisie natuurlijk. Dus ja, ja, ze halen een paar extra spelers. Weliswaar noodzakelijk, want anders hadden ze niet genoeg spelers gehad. Maar dat zijn wel spelers. Deelro Sun, ja, de Bundesliga speelt. Szymanski, Pols International. Ja, jongens die in de Eredivisie natuurlijk gelijk tot de top gaan behoren. Dus ja, dan ga je de wedstrijd of de ploeg in het rechte rijtje wel van winnen. En de vraag is hoe ze zich straks houden als de tegenstand wat zwaarder wordt. Maar het gevaar van de tegenstand van Feyenoord is wel, als ze nu zeg maar geen schade oplopen, ja, dit Feyenoord wordt alleen maar beter. Dus het zou voor de ploeg als Ajax en PSV beter zijn dat er nu hier en daar wat punten worden gemorst. Want ik denk dat als het eenmaal weer een beetje gaat lopen, ja, dat die ploeg week in week uit beter gaat worden.
Ja. Wat dat betreft worden de komende weken redelijk bepalend om echt een beetje een beeld te krijgen van die Eredivisie en de sterkte van de topploegen, toch? Ik bedoel, met wat je zegt, Europees voetbal aan de ene kant, terwijl er weer een helikopter overvliegt. En aan de andere kant...
En zo zijn we dus weer op, noem het maar mijn stokpaardje.
De 10 wedstrijden.
Wacht nou eens 10 wedstrijden en dan heb je een goed beeld.
Nou, trouwens, PSV heeft al bijna die 10 wedstrijden gespeeld ondertussen. Dus daar hebben we toch een beeld van.
PSV ja. Wel, dat
ja,
klopt.
Ja, ja, dat is waar. Ik wil graag naar de derde stelling. En dan maken we voor een uitstapje naar het buitenland. Maarten, Memphis had een transfer moeten maken deze zomer. Desnoods naar een kleinere club.
Vanaf de buitenkant bezien is het antwoord erop ja.
Speelde weer niet tegen Sevilla, viel niet eens in.
Nee, nou ja, viel niet eens in. En ja, als je bondscoach bent nu, dan kun je daar echt niet blij mee zijn. Want ze hoeven echt niet alles te spelen tot aan het WK. Maar helemaal niet. Memphis heeft nog geen minuut gemaakt voor Barcelona. Nee. In officiële wedstrijden. Ja, dat is natuurlijk echt wel heel zorgelijk. En ja, hij twitterde zelf hè, van blijf bij Barcelona. En iets van we gaan ervoor. Maar
ja, Ramos, ja.
Waar gaat hij eigenlijk voor? Ja.
Ja, Mikos, je zat een beetje moeilijk te kijken toen ik de stelling lanceerde.
Nou, omdat het soms niet zo makkelijk is om een transfer te maken natuurlijk. Maar
Barcelona wilde van hem af. En hij zat wel iemand geen interesse in hebben in Memphis.
Ja, dat was er wel. En hij hoefde ook niet zoveel te kosten. Dus in dat opzicht zou het weer wel makkelijk geweest moeten zijn. Maar ja, blijkbaar niet. Blijkbaar is het niet zo simpel. En ja, hij zit nu toch een beetje gevangen. Ja. Heb je hem nu de kop? Memphis zit gevangen Barcelona.
Ja. Memphis zit gevangen in Barcelona. Vind ik wel een leuke kop, ja. Ik denk dat hij wel opgeklikt wordt. Wat denk jij?
Kijk. Op zich is het allemaal natuurlijk niet zo'n ramp, want in een seizoen verandert te veel en er komen ook wel weer blessures. Alleen met WK, hè? Dat nadert en nadert. Ja, nou, dan heb je natuurlijk toch de hoop dat hij een paar wedstrijden speelt.
En kijk, Bayern München is er in al die jaren met Lewandowski in de spits nooit eigenlijk echt in geslaagd om een goede tweede spits te vinden. Ja, waarom? Die gaan niet achter Lewandowski op de bank zitten, want die speelt altijd. Is altijd fit. En ja, dat zie je nu bij Barcelona ook. Die jongen die speelt wel. En dan kan Memphis nog, hij kan nog links buiten. Maar ja, daar hebben ze Rafinha gehaald. Nou, die speelt op zich ook. Nou, Ansu Fati heb je ook nog. Ja, dat goed. Hij zal misschien best een keer roleren. Maar het feit dat Depay nog niet één minuut heeft gehad dit seizoen. Ja, dat is toch wel, ook wel een teken.
Ja. Overigens wel, er zijn heel veel spitsen de laatste jaren naar Barcelona gekomen. En die mislukten altijd bij Barcelona omdat Messi daar stond. En die hebben het moeilijk gehad, Griezmann om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Maar Lewandowski staat er wel gelijk hè, met die goals die hij allemaal aan het maken is.
Ja, het enige gevaar was dat in één keer de tand destijds zou toeslaan. Maar ik heb nog zelden iemand gezien die zo fit is. Dus dat gevaar was niet zo heel erg. Ja, dan weet je natuurlijk met zoveel beweging, zoveel snelheid om hem heen met die Rafinha en die Dembele. Ja, en dat is eigenlijk ook wel, want misschien wil hij ook nog naar Frenkie de Jong. Kijk, wij vinden Frenkie de Jong een geweldige speler en dat is hij natuurlijk ook. Maar gisteren speelde Barcelona met Pedri, Busquets en met Gavi. Ja, ik denk niet dat er iemand in Spanje zegt, Xavi, wat ben je nou in godsnaam aan het doen? Hoe kan je nou met deze spelers spelen en Frenkie op de bank? Dus ja, het is ook zo natuurlijk dat er gewoon geweldige alternatieven zijn. En dat het lastig voor hem is om dat te doorbreken. Nou zal hij zit er niet zo heel ver vanaf.
Ze hebben nog wedstrijden tussendoor, Barcelona, Europees.
Ja, dus voor hem is het minder schadelijk, denk ik, deze ontwikkeling dan voor Memphis. Maar ja, als je 0-3 bij Sevilla wint, ja. Ja, en je bent toch een beetje aan een nieuw team begonnen. Hè? Want achterin ziet het er ook wat anders uit. Want die Alba zat natuurlijk ook op de bank. Ferran Torres speelt ook helemaal niet. Hè? Die heeft een van de eerste aankopen die ze wilden hebben. Of die viel de hand gisteren in, maar... Ja, dat het allemaal in Barcelona allemaal niet zo'n punt is volgens mij. Waar wij hier een punt van maken.
Nee, precies. En dus heeft de bondscoach al wel een issue, Maarten. Want ja, als Memphis niet speelt, hebben we helemaal geen spits.
Ja. Nou ja, dat heeft hij ook benoemd. Hè? Memphis maakt de doelpunten. En heeft, ja, is een soort het profiel dat een beetje die vrijbuiter voorin. Ja, die heeft hij echt nodig. Ja, dat is inderdaad niet prettig.
Maar op rancune kunnen dit soort voetballers ook heel veel doen op een WK. Hè? Dat kan natuurlijk ook
wel
mooi mee zijn.
Ja, maar het gaat erom. En je zag dat bij Bergwijn ook in juni. Je kunt best goed spelen dan. Maar het gaat om, kun je het volhouden om de 3 dagen? En dat is natuurlijk lastig. En straks, ja, zeker als je nou, die speelt de poolfase, dat je die dan overleeft. En dan kom je, wat kun je allemaal, Argentinië kun je tegenkomen. Ja, dan kan dat natuurlijk toch net verschil maken. En bij een WK, op het einde van het seizoen, gaat het vaak om frisheid. Maar die spelers nu, als jij gewoon in een ritme zit, dan ben je in november juist op je top. Ja. Dus dan, spelers die fit zijn dan, die zijn ook krachtig. Dus ja.
Goed, we gaan naar de laatste stelling en die brengt ons in Amsterdam.
Nee, ik ben heel tevreden. Als ik kijk naar de selectie, ben ik heel tevreden. En ik denk dat we met z'n allen keihard gewerkt hebben om dit voor elkaar te krijgen. Ik heb mijn ding gezegd over de Anthony-transfer. Daar vond ik wat van, dat heb ik gedaan. En uiteindelijk moet je als trainer ook weer schakelen.
Ja, dat was Alfred Schreuder bij de NOS na afloop van de wedstrijd. Natuurlijk over die roerige transferperiode met werkweigeraars en de transfer van Anthony. Stelling 4, Mikkels. Ajax is klaar voor de Champions League.
Ja, in de Eredivisie natuurlijk niet zoveel problemen gehad. Maar goed, Rangers is misschien een mooie start. Hoe gek dat ook klinkt, want die hebben PSV eruit gekegeld. Maar die kregen ook even 4-0 van Celtic. Maar ik denk het wel. Dit is wel, Rangers moet je natuurlijk wel van winnen. Wil je in deze pool een rol van betekenis gaan spelen. Dus dat is wel zo, die druk zit er wel meteen op. Maar het ziet er naar uit dat ze er klaar voor zijn. Al is het, Cambuur thuis. Is over het algemeen niet zo'n groot probleem voor Ajax.
Nee, maar overal tevreden geluiden, Maarten. Hebben we ook
Ajax gaat doen tegen Rangers. Zeker ook met die wedstrijd van PSV in gedachten. Die gaan het Rangers helemaal overrompelen. Het eerste kwartier, die gaan vol gas geven. En dat deed PSV niet. En ja, dan dat zei Van Bronckhorst ook. Hè. Die was bang in Eindhoven voor de start ooit, zoals hij met Feyenoord meemaakte. Dat ze na 3 minuten een goal slikken, het publiek erachter. En hij zegt, dat gebeurde nu helemaal niet. En Ajax gaat dat wel doen. En aanvallend hebben zij natuurlijk echt wel. Ze hebben echt heel veel kwaliteit. En ja, het wordt daar een beetje. Het wordt voor Schreuder de uitdaging om iedereen tevreden te houden. En je ziet ook, je zag aan zijn opstelling zaterdag ook wat hij gaat doen. Is hij gaat ook iedereen erbij betrekken. Hij gaat ook de Klaasens, gaat hij ook laten spelen. En wat dat betreft, het is een groot woord hoor. Maar toch hebben, uiteraard moeten zij de trainers niet oranje plezier doen. Maar het is toch wel prettig dat zij ook wel het belang zien dat Klaassen, die ook verdient om te spelen of dichtbij dat elftal te zijn, dat je die ook meeneemt daarin. En dat kan Oranje dan weer helpen. Maar dat zie je heel duidelijk dat Schreuder dat doet. En 5 keer wisselen in een wedstrijd, dat is voor Ajax nu, dat kan zomaar een luxe zijn.
Brengt hij daarom ook Taylor zo snel? Want die bracht hij gelijk naar rust. En het is natuurlijk op het moment dat je in de voorselectie zit en je zit meteen op de bank.
Ja.
Het kan best vervelend zijn natuurlijk.
Hij denkt er echt wel ook daaraan, aan dat belang van spelers ook, die het verdienen ook om te spelen. En de Ajax hebben er nu een stuk of 16, die verdienen het ook wel om mee te doen. Dus,
Verbaast het jou trouwens, Mikkels, dat Taylor nu al bij de voorselectie zit van Oranje? Of is dat typisch van Gaal om dat te doen?
Nou ja, het is een beetje standaard natuurlijk als hij bij Ajax een basisplaats haalt. Je bent een Nederlands speler dat je snel bij een Nederlands elftal zit. He, dat wekt wel eens wat woede op in de rest van het land. Maar Taylor is natuurlijk een goede speler. En als hij nog iets wil bekijken, dan is dit de enige kans natuurlijk in deze interlandperiode. Dus dat moet kunnen. En hij heeft het natuurlijk goed gedaan in de eerste weken van de competitie. Dus het is, ik snap wel dat er dan altijd wordt gezegd, hij doet net een paar wedstrijden bij Ajax mee. En Geert Ruida bijvoorbeeld speelt al zo lang bij Feyenoord, waarom wordt die niet opgeroepen? Maar goed, het gaat natuurlijk om de alternatieven die je hebt. Ja. En Geert Ruida, voor de rechtsbackpositie hebben ze natuurlijk veel spelers. Centraal is die, zal die niet zo snel aan bod komen in Oranje. Met de potentie die we daar allemaal hebben. Dus ja, dat moet je niet zo zwart-wit zien. Maar Taylor, ja, waarom zou je hem geen kans geven? Ja, als die zeker ook straks ook in de Champions League goed speelt.
Nou, ja, precies. Maar het zou zomaar kunnen als je nu kijkt naar de middenvelders bij Oranje. Hè, van Gravenberg tot De Roon, tot naar Schouten. Ja, die Schouten is dan afgevallen. Tot Guus Til. Er zijn er niet zoveel die bijvoorbeeld Champions League een basisplaats hebben. Als Klaassen bij Ajax op de bank zit. Het zou wel eens kunnen dat Taylor deze week de enige middenvelder in potentie nu bij het Nederlands elftal is die in de Champions League in de basis staat. Ja, dat telt natuurlijk ook.
Ja, dat is wel nodig richting dat WK natuurlijk wat ervaring. Dat is een dingetje. Want zijn er verrassingen in de voorselectie van Van Gaal eigenlijk nog? Of vonden jullie dat het een logische voorselectie was?
Nou ja, Andries Noppert.
Hij had wel gezegd toch, was in de podcast al een stelling, Noppert in Oranje.
Ja, nee, maar kijk, het, daar kun je op allerlei manieren naar kijken. Maar het leuke is toch wel, het Nederlands elftal zoekt bijvoorbeeld nog een penalty killer op dat WK. Als je met die gedachte zo breed mogelijk naar keepers kijkt, dan is een vent van 2,3 meter... Met een reach, zoals Van Gaal dat noemt, van hier tot Tokio. Ik kreeg vrijdag meteen ook een paar filmpjes doorgestuurd van Noppert en penalties. Ja, laten we zeggen, hij heeft er gevoel voor. En natuurlijk, hè, nu komt er een andere druk. Hij speelt tegen Jasper Cillessen bij NEC Heerenveen. Dus er komt een heel ander verwachtingspatroon. Maar het feit dat je in elk geval erover nadenkt van, hey, zou hij ook nog wat kunnen betekenen? Ja, ik vind dat mooi. Dat betekent dat je niet in een kokertje denkt.
Ja, en sowieso een keeper van 2,3 meter is sowieso wel lekker om op doel te hebben, toch? Als iemand reach heeft en snelheid heeft naar de grond toe, dat is wel op zich wel fijn, toch?
Hij moet wel goed zijn, maar dat kun je testen.
Ja, dat is waar. Jij nog verrassingen, Mikos? Ik hoor iedereen heel enthousiast over, hoe heet dat? Malasia, dat iedereen roept, die is eigenlijk iedereen al voorbij als linksback.
Nou ja, die heeft natuurlijk wel de stap gezet, we hebben het volgens mij eerder benoemd, de stap gezet waarvan iedereen dacht, dat gaat hem wel eens, kan hem misschien het WK kosten. Maar juist hij is er dichterbij gekomen natuurlijk door veel te spelen. Dus ja, verder niet zo heel veel verrassingen. Ja, er zijn een aantal jongens waarvan je dacht dat die er toch wel dicht tegenaan zaten. Jongens als Karsdorp en zo, die zijn er toch niet bij. Dus die kan je ook wel vanuit gaan dat die bij het WK ook niet in de buurt komen. Dus voor de rest is het een beetje de kern die je wel had verwacht. Behalve inderdaad de keeper die tot voor kort, Noppert, tot voor kort derde keeper bij FC Dordrecht was.
Ja. Ja, zo zie je
een hele bizarre carrière. Ja. Overigens, Karsdorp die wordt een beetje afgezet tegen Frimpong van Leverkusen. En, want ze zoeken nog een zeg maar, Dumfries is natuurlijk als die rechter wingback. Dat is zekerheidje. Maar daarachter zoeken ze nog een tweede type. En bijvoorbeeld Hans Hatenboer, hè, die is getest in juni. Ja, dat was voor iedereen wel duidelijk. Dat is echt te weinig. Dus het feit dat Frimpong is opgeroepen, dat duidt erop dat, dat ze die nog wel eens aan het werk willen zien.
En dan vandaar de keuze kunnen maken eventueel. Wie ze daarvoor...
En Ranch speelt nu bij Ajax ook vast in de basis. Dus die is ook weer in beeld, zeg maar. Die was er een jaar geleden al een keer bij. Hè? Maar toen viel die af omdat hij nooit speelde.
Ja. Ik ga tot slot, jongens, van deze voetbalpodcast naar het historisch feitje nog even. Tenzij jullie nog een nabrander hebben, wat we nog moeten bespreken. Wat er nog echt in moet.
Nee hoor, ik ben heel benieuwd naar je historisch feitje.
Kan het nog cynischer uit je mond komen?
Misschien hebben we daarna nog een nabrander. Of we zijn...
Het historisch feitje.
Nou, dan krijg je hem dan, hè?
Ja, het doel is om lid te worden van de FIFA. Dan moeten ze dus redelijk presteren. Dus beter dan ze tot dusver deden was dit.
Dit was het historisch feitje? Dat was
Foppen met dat hele kleine eilandje aan de FIFA. Maar de naam ben ik een soort Rarotonga was het of zo, hè?
Tuvalu was het. Op 5 september 2011 heeft Foppe de Haan afscheid genomen als bondscoach van het prachtige Tuvalu. Hij deed dit trouwens onbezoldigd op deze archipel. In het vijfde en laatste groepsduel van de Pacific Games 1-1 tegen Guam. En daardoor eindigde Tuvalu op de vierde plaats en de beste twee landen gingen door naar de halve finales. Hij begon sterk trouwens, 4-0 tegen American Samoa, maar die zijn uit lastiger dan thuis. En vervolgens bleek dat Vanuatu met 1-5, Nieuw-Caledonië met 0-8 en de Salomon-eilanden met 1-6 een maatje te groot waren voor Tuvalu. Maar het is wel weer een beetje verlangen naar dit soort verhalen, toch?
Nou ja, dat was toch in wat was dat programma toen? Dat het was, ik denk 2-0. Dat was toch die cabaretier? Dat was toch
Huiswinkel.
Waren die landen? Ja. Vanuatu tegen de Galapagos-eilanden. Ik denk 2-0.
Ja. Maar ik vind dit is toch wel Foppe de Haan die daar ineens ook 4 weken, het waren 5 fantastische weken volgens mij. Er was ooit nog eens dat gefilmd. Volgens mij moest hij 2 dagen reizen ongeveer om dat eiland te komen. Maar dat zijn toch heerlijke verhalen.
Foppe die vier suikerbrood uitdeelt.
Zij wilden toen media aandacht voor hebben natuurlijk. Dus wij werden ook benaderd. Ik werd benaderd.
Om mee te gaan?
Om mee te gaan, maar ja, het was 2 dagen reizen, ja. Naar Tuvalu. En dan kon je daar wel doen en dan moest je nog eens terug. Dus je was eigenlijk voor 1 verhaal, was je een eeuwigheid onderweg. Dus Tuvalu heb ik nooit bereikt.
Oh, jij was ook gevraagd om mee te gaan, zeg maar.
Ze wilden daar kijken wat er mogelijk was in die tijd. En zeker Foppe, op zich was het natuurlijk wel een prachtige reportage geweest. Er is ook een boek over geschreven. Ja. Maar Foppe op Tuvalu, alleen ja, je kunt natuurlijk moeilijk voor 1 verhaal de halve wereld overreizen en hier 10 dagen niet zijn. Dus dat Tuvalu heb ik nooit bereikt, maar het is een prachtig verhaal geworden. Maar Guam was het al gelijk. Ja, dat op zich is dat geen slecht resultaat. Ja.
En 1-1 tegen Guam was ook goed. En ze verloren van Vanuatu en New Caledonia en de Solomon-eilanden.
Ze zijn volgens mij ook nog in Nederland geweest om te trainen.
Ja, precies.
Maar het was natuurlijk minder dan een redelijke amateurclub.
Op naar een Europees weekje. Met woensdag natuurlijk Ajax, donderdag nog genoeg clubs in actie in de Europa League en de Conference League. Dus we gaan het allemaal weer volgen in de AD Voetbalpodcast. Morgen een nieuwe aflevering. Dus dank Mikos, dank Maarten. En wat ons betreft tot morgen.